Ja, mensen, daar zitten we dus voor de eerste keer in deze ruimte. Hartelijk welkom allemaal. Ja, het is uit de nood geboren dat we gingen uitkijken naar iets anders. Jouw locatie was echt te duur. Maar het is fijn dat deze oplossing er gekomen is. En dan zie je dat ook er echt iets positiefs uit kan komen. Want het is een mooie ruimte. Een hele geschikte ruimte. En we zijn daar blij mee. Ja, dat het zo is geworden zoals het nu is, dat is toch niet zomaar gebeurd. Het is te danken aan de inzet van heel veel mensen. Van heel veel mensen. Er is ontzettend veel werk verricht. Het was hier echt een oude troep. En er moest ontzettend veel gedaan worden. Hier en boven. Waar we ook de ruimte hebben. Er is geschuurd, geschilderd. De vloerbedekking is gelegd. Er moest alles opgehangen worden. Schoongemaakt. Nou, organisatorisch moet er alles gedaan worden. Enzovoort, enzovoort. Het is allemaal goed gegaan. En gisteren dachten we, nou, het zal moeilijk worden, maar het is allemaal gelukt, dus dat is heel fijn. Ik wil even vragen, ben ik zo verstaanbaar achterin? Want wat de akoestiek betreft, daar hebben we geen idee van.
Ja, mooi
zo. Ja, mooi zo. Ja, namen wil ik niet noemen, want het is toch een iets geweest van de hele groep. Dus, nou ja, de naam van Odile wil ik eigenlijk ook niet noemen, maar ik noem het toch. Die heeft het in eerste instantie mogelijk gemaakt. Ja, er was Odile, die woont dan hier in het huis hiervoor. En zij verhuurt het aan de Stichting Openheid, dit hele gebouw hierachter. Het was ook ontzettend veel werk wat plannen maken betreft, financiën en organisatie en de uitvoering. Nou, dat is een heel proces van maanden geweest, maar iedereen die eens een keer een nieuw huis heeft gekocht, dit wat heel veel gedaan moest worden, die weet wat het allemaal inhoudt. En ik kwam dit allemaal er nog eens een keertje bij. Dus dat was inderdaad al geweldig. De naam van Willy wil ik eigenlijk ook niet noemen, maar die doen we het toch ook. Want die heeft toch gezorgd dat de zaak organisatorisch rondkwam wat betreft het werk hier. En dat was ontzettend veel. We kregen soms dagelijks hele lijsten van klussen die gedaan moesten worden, ingevuld met de vrijwilligers. Nou, dat is dus ook een onmisbaar schakeltje in het geheel geweest. In ieder geval, alle vrijwilligers, geweldig bedankt ook vanuit deze plek. En ja, iedereen die hier zit, die geniet ervan. En wat dat betreft vind ik het wel een applaus waard. Ja, gelukkig is alles toch vanzelf gegaan. Dat is ook wel even om naar voren te halen hoor. Dan zeg je, kijk eens, het zijn ontzettende klussen. Wanneer je ziet, zeg je, nou komt het ooit klaar. Die wand die moest erin gezet worden, hierboven een hele zoldering, nou, dat was één stuk gat en rommel wat aan die balken zat. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, het is eigenlijk een karwei van jaren dat het zo snel gegaan is. Natuurlijk, al die vrijwilligers die hebben een steentje bijgedragen. Verder is hier natuurlijk ook een aannemer en ook al een schilder geweest die het een en ander gedaan heeft. Maar even goed. Die groep van de vrijwilligers, dat is iets wat toch heel organisch gegaan is. En wanneer je ziet hoe dat dan intern ook gaat, ik wil het wel even vermelden, en dat is ook zo wel letterlijk gezegd door verschillende mensen, dat terwijl het hele proces doorgaat, dat er wel iets ontstaat van een organisch geheel, van een bepaald veld waarin het niet meer gaat om individuen die een bepaalde taak in een bepaalde tijd moeten verrichten, met bepaalde middelen, gericht op een bepaald doel, maar dat het veel meer vloeiend gaat in het grote geheel. En dat is dus toch wel even goed, ook voor iedereen natuurlijk, om te zien dat het kan. Dat je ziet dat wanneer er allerlei taken gedaan moeten worden, het individuele steeds minder belangrijk wordt. Dat betekent dat de scheiding tussen de individuen langzamerhand gaat verdwijnen. dat er niet meer een scheiding is van ik en ik zal presteren en ik zal dit doen en dit is mijn prestatie. Nee, het is iets wat in het grote geheel gaat gebeuren. De scheiding tussen de individuen valt steeds meer weg. En dan krijg je meer zo'n veld waarin de dingen vanzelf gaan. Dus ook wat betreft de individuele mensen, je krijgt veel meer dat het één geheel wordt. En ja, dan gaan de dingen vanzelf. Dus ook daar krijg je het wegvallen van grenzen, grenzen tussen uitgangspunt en het doel. En dan nog de tussende middelen. Die onderscheiden dingen, die gaan ook door elkaar lopen. En wanneer het dan één zo'n veld is, ja, dan blijkt het wel wat gedaan moet worden. En iedereen die doet wat voor handen komt om gedaan te worden, en dan gaat het echt vanzelf. En dat is natuurlijk een heel belangrijk principe, wanneer je dat wat meer herkent. En wanneer dat wat meer ook zo in de ervaring kan komen in het gewone leven. Zeg je, nou, dat is prachtig en iedereen die ervaart dat is prachtig, wanneer het die kant uitgaat. Nogmaals, dan krijg je dus dat de dingen die gedaan moeten worden, de dingen die voor de hand liggen om gedaan te worden, ja, iemand die pakt het gewoon op en dan is het weer gebeurd. En dan zeg je, nou, na een paar maanden, hé, er is eigenlijk helemaal niks gedaan. En toch staat hier alles zo mooi voor elkaar. Dus dan is er eigenlijk niemand die iets doet. Dat is dat doen zonder dat er iets gedaan wordt. Het stroomt in het geheel en ja, de dingen worden gedaan waarvan je vindt, oh, dat moet gedaan worden. En dat is een heel mooi proces. En het is goed om dat ook hier zo te vermelden. En ik hoop dat het ook bij iedereen herkend wordt. Van, oh ja, zo, wanneer het op die manier gaat. Nu zien, dan gaat alles fantastisch mooi. Het stroomt en de dingen gaan vanzelf. Zonder dat er een notie is van een ik die iets zou moeten presteren. Nou goed, eigenlijk is het verder eigenlijk niet nodig dat er zo'n gebouw zou zijn. Dat er een Advaita centrum is, zoals hier. Eigenlijk is het overbodig. Iedereen is namelijk al verlicht. En dan denk je, waarom zouden we hier nog zo'n centrum hebben? En waarom zou er dan nog zoveel werk nodig zijn om het centrum klaar te maken? Eigenlijk is het hele gebouw overbodig. Al het werk was overbodig. Wanneer je beseft dat er werkelijk een sfeer is van zelf zijn waarin geen grenzen zitten. Wanneer je werkelijk in de sfeer heel duidelijk ervaart, dat is dan een zijnservaring, waarin het een sfeer is zonder scheidingen, een non-duale sfeer. Nou, dan is het klaar. Dan is het klaar. Dan hoeft er ook geen echt fysiek centrum te zijn waar dan nog over die dingen gesproken wordt, waar allerlei processen gebeuren. Namelijk dat die non-dualiteit, dat Advaita, dat is aanwezig, ja, overal. In ieder geval heel duidelijk te vinden voor zover je terugkeert naar de bronnen van zelf zijn. Naar jezelf, naar binnen gaat en dan merk je het is totaal open en er zijn geen grenzen. Geen grenzen tussen jezelf en de wereld. Geen grens tussen jezelf en anderen. Wanneer dat zo is, dan is er ook geen grens tussen hier het fysieke Advaita centrum en de rest van Gouda en de wereld. Wanneer werkelijk beseft wordt hoe dat zit met het zelf zijn, dan zie je dat het zelf zijn als non-dualiteit overal aanwezig is. Dus het centrum van dat non-duale zelf zijn is overal. Is letterlijk overal. Wanneer je dat ervaart, dan is een fysiek centrum niet meer nodig. Voor zover je denkt dat je nog allerlei individuele zaken voor jezelf hebt, ja, dan zou het misschien nuttig zijn, en goed, in die trant gaan we dan ook maar voorlopig nog maar door, dat er zo'n centrum is, dat er van dit soort bijeenkomsten zijn. Maar besef wel dat het eigenlijk niet zou moeten. Het is nog een tijdje misschien zinnig, voor zover die doorbraak naar die non-dualiteit niet duidelijk genoeg is. Maar zie dan wel ook weer de oorzaken waarom dat niet zo is. Wacht even. Wanneer het niet duidelijk is, betekent dat dus een bewustzijnsverenging. Dan is dat een bepaald niet weten hoe het zit. Nou is het zo dat vrijwel iedereen toch wel redelijk goed weet hoe het zit. Maar dan krijg je het punt, ik vertrouw het nog niet helemaal. Ik accepteer het niet helemaal. En dan zie je ook dat mensen ergens nog blijven zitten met iets van vastigheid, de oude zin van het woord, wat ze niet loslaten. Nou ja, in die zin zullen hier nog wat activiteiten doorgaan. Gaat het dus duidelijk om steeds duidelijker te herkennen en te accepteren, oh zo zit het, dit is het, en er hoeft niks meer vastgehouden te worden. Net zoals bij dat werken in zo'n open veld, het gaat dan helemaal vanzelf. En niks hoeft meer vastgehouden te worden, want het stroomt op een juiste, goede manier, zolang er energie is stromen. Ja, deze zaal is de laatste, 15, 20 jaar gebruikt als poppentheater. Je ziet het direct, hè. Zolang er poppetjes zijn, gaat hier het theater door. Poppetjes, hè. Het ging om marionetten. Je moest kijken wat daar gebeurt met marionetten. Marionetten die worden geleid door krachten die niet vanuit dat zelf zijn komen. Moet eens kijken, poppetjes. Zolang je scheiding denkt tussen jezelf en de rest, zijn er altijd dus krachten vanuit die rest die inwerken op jezelf. En dan zeg je, ik ben een marionet. Heel veel mensen die ervaren toch iets daarvan dat ze een marionet zijn in het geheel. Maar het is dan omdat ze vasthouden aan het individu en aan het idee dat het individu vrij is. Omdat die krachten er werken, waaraan ze onderworpen zijn, heb je dan het idee, ik ben toch wel eigenlijk een marionet. Tot op een gegeven ogenblik het poppetje doorkrijgt. Deze hele situatie die ligt anders. Er is wel een geheel aan krachten en aan verschijnselen die een bepaalde ontwikkeling vertoont. Maar dit zelf zijn, dat is niet meer gebonden aan dat poppetje. Dan is er dat universele zelf zijn waarin helemaal geen scheidingen meer aanwezig zijn. En dan is die hele structuur van poppetje en de uitwendige krachten is weg. Want je bent die uitwendige krachten ook al. Je bent dat poppetje met die naam van je. Maar je bent ook het geheel van die krachten, al die energieën die werkzaam zijn. En als geheel van verschijnselen kan het poppentheater dus nog wel wat doorgaan, maar het is niet meer een situatie van het marionet zijn. Maar dan wordt het een spel in het grote geheel, een spel van het grote geheel. Zonder dat dat nog gebonden is aan een ik doe. Of ik speel. Dus ook hier, ja, dit theatertje dat gaat nog wat verder door, zolang er poppetjes zijn. En hopelijk duurt dat niet al te lang. Dat er werkelijk de doorbraak is, zodat het werkelijk een kosmisch spel kan worden.
Ja, over hoe dingen vanzelf lopen en gaan. En wat daarin dwars kan zitten, waardoor het gestremd wordt, waardoor dingen niet natuurlijk lopen als vanzelf. Dat vind ik wel moeilijk. Omdat ik mezelf ook niet helemaal wil wegcijferen.
Ja, je zegt het.
Ja, precies. Dat. Maar.
Je zegt het.
Dat heb ik toch wel moeite mee, omdat ik sommige dingen onrechtvaardig vind. Laat ik een concrete situatie noemen, die ik gelijk een beetje gênant vind. Ik zit op een werkplek, met werk dat ik hartstikke fijn vind.
Alleen is het trouwens te horen achter?
Minder.
Alleen, mijn collega krijgt meer betaald. Dat vind ik heel onrechtvaardig, omdat ik om diverse redenen ga ik daar chagrijnig zitten naartoe. De sociale situatie is niet meer vloeiend. Dat stremt de situatie.
Ja.
Maar ik kan dat niet. En dat vind ik dan ook. Ik kan dat gewoon niet over mijn kant laten gaan. dan denk ik, de situatie is geblokkeerd, maar ik ga dat niet over mijn kant laten gaan, want ik denk, dat doe ik te vaak, en dat werkt ook niet.
Ja, maar zie je het conflict?
Ik zie het conflict, ja.
Ja, maar het conflict dat zit dus al op dat punt, ik hier, de ander daar, ander verdient meer, ik heb ook recht op hogere verdiensten. Het conflict, ja, eigenlijk zou ik het moeten loslaten, maar gezien deze situatie vind ik dat er toch wat aan gedaan moet worden.
Ik vind het gewoon onrechtvaardig.
Ja, je vindt het onrechtvaardig.
Ik heb naast gewoon geen zin om te pikken. Klaar.
Nee, uitstekend. Maar allereerst dus, je moet dus wel in de gaten hebben dat de basis daarvan zit in die structuur die daar aanwezig is. Je wilt jezelf niet loslaten, heb je gezegd. Wanneer deze situatie zo is, dan zit je dus altijd met dat conflict. Mm-hmm. In de situatie van gescheidenheid zie je dus continu van dat soort conflicten optreden. Dat gaat maar door. Mm-hmm. Eigenlijk zou je dat willen, maar de situatie is anders. Mm-hmm. Dat vind ik niet rechtvaardig, dus ik wil er wat aan doen. Mm-hmm. Wanneer we nou even teruggaan naar die schets van die situatie waarin dat werk allemaal vanzelf gaat, dan heb je niet die structuur. is het niet de structuur van ik werk, de ander werkt, de ander verdient, ik verdien. Ik vind dat er iets onrechtvaardigs in zit. Die hele structuur die verdwijnt. Dus dat vasthouden en die identificatie met dat ik, die lost op. Dus je bent ook die ander, je bent het geheel. Nou, daar in dat geheel, ik heb het al gezegd, voor zover daar dingen gebeuren, gebeuren die vanzelf. Die moderne natuurkundigen, die hebben dan van die modellen dat in de ruimte een soort putje komt of zo. Nou, alle energie die stromen naar het putje toe. De ruimte die is niet egaal, maar die ruimte die heeft inderdaad verdichtingen en verruimingen. Nou, net zoals het klimaat, het weer, moet je de weerkaarten kijken. Er wordt voortdurend gesproken over hoge drukgebieden, lage drukgebieden. Nou, op het ogenblik draaien die lage drukgebieden zo en alles er komt op ons af. Ja, regen. Maar zo werkt het wel in het geheel. Die meteorologen werken ook met een soort veldmodel. In dat veld zijn krachten. Dus er zijn bepaalde krachten waardoor de lucht naar de lage drukgebieden toe gaat. Zeg, ja, dat is allemaal logisch. Wanneer je dat nu kunt ervaren in je eigen leefsfeer, zeg je, ja, natuurlijk zijn er allerlei bepaalde dingen die daar gedaan worden. In het grote geheel, waar je niet identificeert met een eigen ik-persoontje, worden dan de dingen die voor de hand liggen om gedaan te worden vanzelf gedaan. Dat is dat energiestromen naar zo'n putje toe. Ja, wanneer daar een putje zit van onrechtvaardigheid, natuurlijk stroomt daar energie naartoe. En dan wordt er wat van gezegd, wordt wat aan gedaan. Maar op een heel andere manier dan vanuit een ik-positie. Het wordt dus veel meer inclusief gedaan. Het is inclusief in het grote geheel. Ik verwijs vaak naar die martial arts. Ja. Wanneer het goed gebeurt, gebeurt wat er gebeurt allemaal inclusief. Want wanneer je eventjes een scheiding opstelt, nou, dan heb je al een plat te pakken. Het is veel meer inclusief in dat grote geheel. Het is een veld waarin dingen gebeuren. En die dingen die kunnen daar dan werkelijk op de beste manier plaatsvinden. Beter dan wanneer het vanuit een ik-positie gebeurt. En dat moet ook duidelijk zijn. Wanneer je vanuit een ik-positie stapt naar je baas, naar je chef. Zegt, nee, moet je kijken, die verdient meer dan ik en ik doe hetzelfde werk enzovoorts en ik wil ook meer verdienen. Moet je eens kijken wat voor situatie je hebt. Je hebt weer een conflict situatie. In het algemeen is het zo dat wanneer in een groep, wanneer dan iemand iets doet vanuit een ik-positie, dat altijd een reactie oproept, oh ja, hij of zij weer. Wanneer het gebeurt meer inclusief in het geheel, dan krijg je dat veel minder of niet. Waarom niet? Omdat er niet een ik is die zich daar hard gaat maken. Dus op een afstand zie je dat eigenlijk hetzelfde gebeurt. Je ziet dat eigenlijk hetzelfde gebeurt. Dus iemand die stapt naar de chef en die gaat met hem praten. Maar het is fundamenteel anders en daarom zal het ook verder anders werken. Bijvoorbeeld, er wordt veel meer een beroep gedaan op redelijkheid, bijvoorbeeld. En dat is heel iets anders dan wanneer je zegt van, hey, ik word achtergesteld. Meteen weer een andere reactie. Oh ja, hij weer. Zie hoe het werkt. Zie je hoe het werkt. Wanneer je in een groep bent die samenwerkt. Wanneer er eerst een notie is van eenheid. Ja, dan kan dat binnen van alles gebeuren. Maar het gebeurt wel op een veel betere manier dan wanneer het gaat vanuit ik-posities tegenover elkaar. Dus dat is eventjes om even te laten zien.
Goed, het kan natuurlijk ook zijn. Dat weet ik niet. Dat een aantal andere vanuit een ik-positie denken. Waardoor je wat dan weer te kosten gaat van mij. dan zit het toch ergens. Dan zit die ik niet hier, maar dan zit die ergens anders of zo.
Nee, wanneer werkelijk het open is bij jou, dan zou het, zelfs wanneer de andere wel vanuit zo'n ik alles regelen, dan zie je dus dat in het geheel iets anders ontstaat. Ook bij de ander. Dat kun je ook direct nagaan. Wanneer de chef verwacht, oh ja, ik zal eens een keer een opmerking krijgen over de verschillen van inkomsten. Ja. En er is een hele andere sfeer waarin jij in zekere zin daar wel naartoe gaat, maar hij merkt dat er niet meer zo'n ik-actie zit, maar dat het veel meer open is. Nou, dan heb je bij hem ook niet irritatie, dus je krijgt een andere, fundamenteel andere situatie, ook bij de anderen die wel vanuit een ik-persoon alles regelen.
Ja, ik ben heel bang dat ik in de situatie terechtkom waarin ik eerst zat, juist door met non-dualiteit bezig te zijn, dat je iets wegcijferigs krijgt.
Nee, daar heb ik het dus niet over. Ik heb het daar niet over. Het wegcijferen is een tegenstelling tegenover assertiviteit. Op het niveau van ik, daar heb je die tegenstelling. En wanneer mensen een te zwak ik hebben in een groep, zeggen nou, je moet mijn assertiviteitstraining doen, en dan kun je wat meer voor je belangen opkomen. Nou, dat doe je, en moet je kijken wat er gebeurt. Er wordt nog harder gevochten en harder gescholden enzovoorts. Iedereen assertief. Dat is toch geen oplossing? Dus die tegenstelling, daar gaat het niet om. Het gaat juist niet om het niveau van die tegenstelling. Het gaat juist om dat niveau van die tegenstelling te overkomen in de sfeer van non-dualiteit. Dat is heel iets anders. In de sfeer van non-dualiteit kan er misschien veel harder gewoon iets gezegd worden. Veel meer dan vanuit zo'n situatie van ik zwakte of nou ja, ach, ik moet het maar zelf wegcijferen of zo.
Oké, maar die situatie, die is daar, hè? Het gevoel onrechtvaardig, die is er gewoon.
Ja, maar dat is iets dus wat in het geheel ontstaat.
Ja.
En in het geheel, dan zoekt het geheel wel een oplossing.
Maar is het dan de aandacht daarvan loslaten? Of?
Nou, in ieder geval eerst, je moet kijken wat het primaat is. Wat is dan het belangrijkste? Het belangrijkste is die non-duale sfeer. Die sfeer van non-duaal zelf zijn, en dat is dus dat er geen verschil is tussen jezelf en alle anderen. Dat is het belangrijkste. Dan daarbinnen in die sfeer, daar komt zoiets, hé, daar zit iets wat niet goed zit. Nee, dan zie je de stromen zo, dat er iets aan gedaan wordt. Nogmaals, niet vanuit een ik-centrum.
Oké. Okay.
Wanneer je nou als vreemde binnenkomt in een groep en daar zit fundamenteel iets fout. Ja, moet je dan meteen van de hoogste toren gaan blazen en dan zeggen, nou, dit is fout en dat is fout en je gaat de zaak kort en klein slaan. Nee, helemaal niet. Je komt er binnen en ziet het. Nou, je zegt, oké, het ligt voor de hand om misschien iets te doen. Maar dan zit er niet een direct eigen belang bij. En daarom kan een buitenstaander vaak veel beter in een groep iets doen waarin daar iets mis zit. Zo'n interim manager of zo, die wordt er neergeplaatst. Ja, die kan veel makkelijker dingen regelen dan de manager die er al 30 jaar zit. Nou, in die trant doe het ook ten aanzien van je eigen situatie. Zeg, oh zo, nou ja, dat is dan de situatie, er kan best wat aan gedaan worden, het ligt voor de hand om wat eraan te doen, maar het gebeurt niet vanuit een ik-positie, bijvoorbeeld een ik wordt achtergesteld. Nee, het is veel meer een algemeen iets in het grote geheel en dat er wat aan gedaan wordt, ligt voor de hand. En als dat op die manier gaat, nogmaals, je krijgt veel minder reacties. Veel minder weerstanden heb je. En dan zie je dus dat het veel makkelijker stroomt. Dus eigenlijk op de beste manier gaat stromen. Dus hou het vloeibaar als geheel. Zodra er een verharding komt, dan heb je een probleem erbij. Nee, dat wegcijferen past daarvoor op. Want nogmaals, je zit op een niveau van ik, ik sterkte en ik zwakte. Centrum blijft een ik. En dan het wegcijferen, ik, oh ja, ik moet me wegcijferen, maar ik vind het eigenlijk toch niet in de haak, intern conflict.
Maar wat is het dan? Is het dan gewoon het als een soort objectief feit zien, zonder daar een ik-gevoel bij te hebben? Maar hoe doe je dat dan?
Ja, die sfeer is zelf zijn, is dus alles.
Ja.
Daarin gebeurt van alles. Zoals het lopen, zoals het schoonmaken. Het gaat op vanzelf, geen ogenblik is klaar. Ademen, het gaat rustig in en uit. Dus je hebt geen ik zeg ik haal adem. Dat is niet best. Dingen gaan toch allemaal vanzelf.
Dat is een heel erg op het niveau van waarneming. Je ziet
onrechtvaardigheid. In eerste instantie is het afstand nemen en waarnemen. Maar die afstandname is alleen ervoor om een klein beetje minder geïdentificeerd te zijn met het specifieke persoon. Wanneer het vrijkomt in het waarnemen, dan komt de universaliteit.
Dat is het waarnemen van wat er gebeurt. Dat sta je altijd los van jezelf. Dus je ziet de rechtvaardigheid en je ziet al niet iets gebeuren.
Ja.
Dus ik zeg, dus eerst is er dat waarnemen. Dan zegt de oude van dat komt daarna de universaliteit. Dus dat is eigenlijk een vraag. Wat is dat dan?
Ik heb gezegd, die waarneming, het afstand nemen en opnieuw gaan kijken, dat is alleen bedoeld om los te komen van de ik-persoon. Je neemt afstand. Dus je versterkt de dualiteit nog. Maar dat is blijkbaar nodig om dat vastzitten in die persoon los te krijgen. Dus dan krijg je veel meer een objectieve blik op alles wat er gebeurt, ook in dat persoonlijke leven.
Ik vind het maar heel nieuw wat je nu zegt. Eigenlijk vergroot nog de prioriteit.
Dat is toch zo? Wanneer je afstand neemt, dan zeg je, nou, ik ben niet dat lichaam.
Ja.
Nou, ik ben niet dat lichaam. Is toch een afstand tussen jezelf en het lichaam?
Ja.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk al jaren keer bezig, een beetje prioriteit te hebben.
Ik zeg, het is nuttig voor zover je loskomt van de ik-persoon.
Ja.
Maar dan komt het pas.
Oh. Ah, ik ga zo. Volgens mij is het nog veel te veel waar te nemen.
Ja, nogmaals, het is niet slecht, maar besef dat het maar een stap is. Om een beetje los te komen van die fixatie in die persoon.
En wat is die universaliteit? Verdwijnt ook het waarnemen?
Nou, ga maar kijken. Wanneer je werkelijk zo jezelf duidelijk ervaart als waarnemer. Ik ben de waarnemer. Hoe ziet datzelfde dan uit?
Nou, dat zelf kun je nooit als het ware als iets substantieels zien.
Nee. Dus je kunt er moeilijk iets over zeggen, je kunt er wel wat over zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben waarnemer. Dus de waarnemende functie is er. Wat voor soort waarnemer is het? Toch vanuit een bepaald standpunt. Ik overzie alles. Ik ben de waarnemer. Bepaald standpunt, niet meer betrokken in de situatie zelf die je waarneemt, dus het is de getuige, maar toch op een bepaald standpunt de zaken overzien. Ik is dus nog geconditioneerd door het standpunt en door het waarnemen vanuit het standpunt.
Nou, ik vind het waarnemen niet vanuit een standpunt gebeuren.
Wanneer je waarneemt, ga eens kijken nogmaals hoe het zit met jezelf. De situatie is er nog steeds van, ik neem dat waar. Het is een veel minder geconditioneerd standpunt dan dat van de ik-persoon, dat is duidelijk.
Ja, zeker. Ik had wel het gevoel van, god, dat ik dat waarnemen, dat het steeds losser
wordt. Het is een steeds lossere vorm van waarnemen, steeds meer vrijere wijze van waarnemen, dat is zo. Dus de condities, die verdwijnen voor een heel groot gedeelte. Bijvoorbeeld al die specifieke condities van de persoon zoals die in de wereld leeft, zeker. Maar het blijft nog steeds een ik neem waar. Dus die knoop is nog niet opgelost. En dat betekent meteen dat die knoop van die ik, die waarnemende ik en die persoonlijke ik, dat die verbinding er nog wel degelijk is. Zodat je ook heel makkelijk weer het terugschieten krijgt. Nee, op dat niveau van de waarnemer. Wanneer je bewust blijft daar, zul je opnieuw bewust moeten worden van jezelf als waarnemer. Je kunt tientallen jaren blijven kijken als getuige. Zeg, oh, dit verschijnsel, dat verschijnsel, dit verschijnsel, dat verschijnsel. Nee, op een gegeven moment zul je terug moeten met je bewustzijn naar jezelf als waarnemer. Zeg, nou heb ik wel genoeg waargenomen.
Is dat dan het waarnemen van het waarnemen?
Nee, ja, dat is dus intern dat je bewust wordt van de situatie weer van dat ik waarnem. Wat gebeurt er dan? Het is een opening op dat niveau van de getuige. Waardoor alles loskomt. Ik zeg, het is een ontspanning. Totale vrije ontspanning. Waarin dat zelf zijn van de waarnemer ook de laatste condities loslaat. En dat is werkelijk overgave. Dan pas.
Iets op zichzelf gaat. Als je...
Bij sommigen wel, bij anderen, ja, je slaapt achter. Maar het enige wat je kunt doen, dat is wel op een bewuste manier aanwezig zijn op het niveau van de getuige, van de waarnemer. Dat kun je nog regelen. Je kunt zeggen van oké, ik ga een klein beetje zo hoger zitten en ik heb een standpunt, bij het plafond. En ik ga terugkijken. Dat kun je doen. Dat kun je beoefenen. Ik denk, ik zit daar en ik zie alle gebeurtenissen. Dus zolang er nog een ik is, ook al is dat een ik-rest met weinig persoonlijke dingen meer. Zolang er nog een ik-rest is, is het nog min of meer te regelen door die ik. Ik mediteer, ik ga door met mediteren en nou zit ik op het niveau van de waarneming. En meditatief blijf ik daar zitten. Altijd nog een ik. Ook al is de notie van het ik niet meer zo sterk. Ook al zeg je, het zijn alleen maar verschijnselen en er is helemaal geen ik. Nee, blijkbaar is er nog een waarneming. Word je daar maar weer bewust van.
Ja, bewustzijn van de waarneming.
Ja, intern, hè? Ja. Dat is niet meer een afstandelijke, want dan hou je dezelfde situatie, dan verandert er niks. Dus het gaat niet erom om nog eens een keer extra een afstand te nemen ten opzichte van die getuige waarnemer. Want nogmaals,
ik zou niet weten hoe dat zou kunnen, want dat is hetzelfde.
En dat is dus hetzelfde, dus dat is geen verandering.
Nee. Hoe doe je dat dan? Hoe gebeurt dat?
Dat is veel meer dus een intern bewustzijn van jezelf. Oh, ik neem waar. Wat betekent dat? Teruggaan naar dat zelfzijn van jezelf. Intern. Dus niet meer een externe waarneming, maar teruggaan naar het subject van die waarnemer. En dat ben je zelf. Dan krijg je steeds verder teruggaan naar wat je zelf bent.
Ja, maar...
En dan komt er een opening.
Oké. Dat zegt hij heel makkelijk. Het subject van het waarnemen ben je zelf, maar die stapt daar naartoe. Ik kan geen andere dimensie me voorstellen dan dat je nog waar kan nemen. Maar daar ook dan weer iets zien wat waarneemt.
Ga nou eens een keer direct, want nu hebben we de omweg genomen van de getuigen. Hoeft helemaal niet hoor. Wanneer je alleen maar gewoon zit en zegt, nou ik zit hier, kun je toch ook intern terugkeren naar jezelf. Je kunt aandacht hebben voor alles wat buiten is. Je kunt ook zeggen, die structuur van ik neem de andere waar. Dat objectpunt, dat kan toch helemaal terugkeren naar jezelf. En zeggen, oh, ik ga meer intern te raden bij mezelf. Dan valt de wereld weg, want je hebt aandacht voor die inwendigheid van het waarnemen. Het waarnemen gericht op andere dingen, dat wordt teruggehaald, zodat je inwendig ervaart, en dat is dat zelf zijn als waarnemer, maar het is ook intern voelen, en die scheiding is er dus niet meer tussen het waarnemen en het zijn van jezelf als waarnemer. Die scheiding gaat wegvallen. Wanneer je een klein beetje meer terugkeert vanuit die externe waarneming naar jezelf toe, en je hebt een soort interne, inwendige waarneming. En dat is een waarneming, kun je niet anders benoemen dan, oh, dat is van mezelf. En in die waarneming vallen kennen en zijn samen. Het waarnemen en het zijn vallen echt samen. Dus dan is er geen scheiding meer. Wanneer die samen gaan, dan komt er ineens die hele opening, want dan is al het kennen ook zijn. Gaat misschien wat snel, maar...
Ja, dat is...
Maar ik hoop dat het een klein beetje duidelijk is, wanneer je wel ervaart dat er iets anders is dan alleen die externe waarneming. Je kunt intern, inwendig, kun je terugkeren naar jezelf. Wanneer je dat doet, hoe meer je komt bij die bron van jezelf zijn, des te meer het open komt. Dat is blijkbaar de ware aard van het zelf zijn. Dat je doet op het niveau van de getuigen, dat heeft een voordeel dat er heel wat minder persoonlijke dingen een rol spelen. Die lichamelijkheid speelt veel minder een rol. Maar nogmaals, het kan ook heel rustig uitgaande van die lichamelijke situatie. Dus dan ga je naar binnen toe. Je zegt, hoe zit het dan met mezelf zijn? Ik ga uit van mijn lichaam. Nou, intern in het lichaam heb je een lichaamsgevoel. En het is ook een zelfgevoel. Nou, ga daar maar vanuit. Zeg je, oh, hoe zit het dan met het zelfgevoel? Moet je wel even verder kijken. Waar houdt het op? Dat houdt nergens op. Intern ga je terug in het zelfgevoel, lichamelijke zelfgevoel, en je gaat ervaren van binnenuit, oh, er is helemaal geen grens. Ik kan zo met mijn handen zo over de rand van de horizon. En alles wat daar binnen de horizon valt, nou, dat is ook een sfeer van zelf zijn. Duidelijk op dat lichamelijke gevoelsmatige vlak. Nou, als dat zo is, dan vallen alle andere mensen er ook in. Dus dan krijg je ineens dat openkomen, dat het universeel wordt.
Ik merk dat het een stap te ver is. Maar goed.
Oké. Het is dus van belang om uit eigen ervaring die verschillende mechanismen duidelijk te leren kennen. Verschillende soorten structuren die er zijn, de overgangen, de krachten. Pas dan komt er ook een stabiliteit van het inzicht en daardoor ook een stabiliteit van ja, die open situatie die gaat ontstaan. Zodat je niet meer trapt in allerlei valkuilen waar je vroeger ooit in getrapt bent. Zo in de situatie van 2-3 jaar bijvoorbeeld. Toen er een ik ontstond. Een kind heeft die kennis niet en daarom is hij er ook zomaar ingetuind. Zo is iedereen erin getuind. Totdat je door hebt wat er eigenlijk gebeurde.
Ja, dat zou zo naar binnen keren. En als ik het woord naar binnen keren hoor, ik merk wat ik dan meestal ga doen, is met mijn gedachten en ideeën aan de gang. En van wat ik net begrijp, en ik weet niet of ik dat goed begrijp, maar is het meer een kwestie van, bijvoorbeeld ik zit hier, ik neem waar, en ik ben me gewoon bewust van het feit dat ik dat waarneem. In plaats van alle ideeën of gedachten, zelfs mijn gevoelens te houden.
Ja.
Maar meer gewoon echt. Het is inderdaad dat je aandacht verleggen naar het feit dat ik dat waarneem.
Ja, maar moet je even goed zien wat er gebeurt. Je gaat naar binnen toe. En dan kom je in de wereld van de geest, van het denken, van de voorstellingen, van de gedachten. Op wat voor manier ben je daar weer aanwezig? Je krijgt dezelfde problematiek terug.
Ja.
Meestal is het een mengvorm. Net zo goed als in het alledaagse leven. Het is een mengvorm dat je gedeeltelijk je lichaam bent, gedeeltelijk je lichaam kent, waarneemt. Je hele leefsfeer, je bent die leefsfeer en gedeeltelijk neem je de leefsfeer waar. Op het niveau van het denken, precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ook daar. Je zit te denken over allerlei zaken. Dus meer extern de dingen. Maar ook, je bent ook de denker. En gedeeltelijk ben je er ook nog weer van bewust. Dan zeg je nou, door over te gaan naar die denkwereld, schiet je niet zoveel op. Want de situatie is nog steeds hetzelfde. Dus daar geldt hetzelfde voor. Wanneer je verder doorgaat naar het niveau van de waarnemer, hebben we gezien, van de getuigenwaarnemer, dan heb je iets dergelijks. Het enige is dat de wereld wat minder hard is. Want in het denken kun je veel meer dan in de fysieke wereld. En dan zeg je, oké, ga maar naar binnen toe op het niveau van het denken, of naar het niveau van de getuigenwaarnemer. Daar is alles veel soepeler en nou, misschien makkelijker om ook de rest maar van jezelf los te laten. Maar zolang er een ik is, heb je die ik-structuur. Ik denk, ik ben de denker. Ik ben me bewust van mezelf als denker. Ook daar weer, precies hetzelfde. Ook al doe je het op het niveau van het denken. Het is een denken van allerlei zaken. Dat zijn de voorstellingen, de representaties, min of meer abstract. Ik bedenk dat. Het is een intern schouwspel. Ik ga terug weer naar mezelf als denker, of als degene die dingen voorstelt. Ik ga inwendig terug naar mezelf. Oh ja, ik zie dat ik de schepper ben van al die voorstellingen. Intern ga je verder terug. Hoe zit dat? Oh, ineens komt die hele structuur los. Want je bent die voorstelling dan. En die hele structuur van ik ben de denker verdwijnt.
Maar kun je realiseren dat je de schepper bent van die gedachte?
In een bepaalde fase, hè, wanneer je terugkeert. In een bepaalde fase van terugkeer, daar heb je de notie ik ben de schepper. Omdat je terugkeert naar jezelf, zie je dat er in dat zelf, in een bepaalde sfeer hoor, allerlei mechanismen, allerlei processen plaatsvinden die te maken hebben met de productie van beelden. Als je jezelf ook nog ervaart als ik ben de persoon en ik ben de denker die ook nog in een groter krachtenveld zit, dan zie je natuurlijk dat ook vanuit het krachtenveld allerlei invloeden op dat denken aanwezig zijn, dat is duidelijk. Maar wanneer je meer terugkeert, dan zie je steeds meer die creatieve acties van het ik om het hele schouwspel te maken. En dan zeg je, ja, ik ben de creator van alles. Maar het is natuurlijk maar een bepaalde fase en een bepaalde situatie van ik denk. En ik creëer. En je ziet de condities. Allerlei oude condities die zijn toch meegenomen blijkbaar naar het niveau of naar die sfeer van ik creëer alles. Maar je ziet hoe beperkt dat is en hoe gevaarlijk het is ook trouwens. Nou, gaan we kijken aan al die mensen die denken dat ze gewoon alles in handen hebben en alles kunnen maken zoals zij het willen. Toch levensgevaarlijk. Nee, dus het proces zal verder moeten gaan. Je wordt je bewust van die sfeer ook van ik creëer. Dus, en opnieuw weer bewust worden van dat zelf zijn, dat ervaart. Uitwendig en inwendig. En dan langzamerhand dan krijg je werkelijk dat ook die laatste condities vrijkomen. En dan is er heel duidelijk geen ik meer. Als een centrum van actie.
Dus toch keer naar waar ik begon. Is het toch iedere keer dat je je bewust bent van wat dat iedere keer waarneemt, of het nou wat iedere keer op het moment dat je je van wat dan ook bewust wordt, is daar waarnemen.
Ja, dus dat is de eerste stap. Als je werkelijk ervaart, werkelijk weet, werkelijk kent wat de waarnemer is, dan gaat het daarom. Maar blijf niet bij de waarnemer ik neem waar staan.
En nog een keer, wat is dan de volgende stap?
Dat je de notie van ik waarnemer loslaat. De notie van ik neem waar. En ik doe.
Dan ben je wijze nog gewoon gefocust.
Ja, alleen die focus geeft toch een conditie aan. In die oorspronkelijke openheid hoeft er niks waargenomen te worden. Hoeft er niks gedaan te worden. En Ja, dat is toch prachtig?
Er zijn dus drie stadia. Het helemaal ergens in zitten, het er naar kijken en het er zijn, meer niet.
Ja, zo zou ik kunnen zeggen.
Eigenlijk, toch, ja.
Is dat een plan waarin alles kan gebeuren?
En... Ja. Ja. Wanneer het totaal open is, dan kan er van alles gebeuren. En zolang er energie is, dan stroomt het wel. Maar ook hier weer, hè, wanneer je spreekt over flow, je moet wel even doorhebben op wat voor niveau je zo'n woord gebruikt. Je kan het, en zo wordt het vaak gebruikt, op het niveau van de overgang van het individuele actie en het meer vloeibaar als vloeibaar ervaren van die acties. Zeg je nou schitterend, ik ben bijvoorbeeld bezig met Aikido of zoiets. Nou, op een gegeven ogenblik dan gaat alles heel vloeibaar en zeg nou, dat stroomt prachtig. Maar ga kijken in hoeverre daar nog een ik aanwezig is van oh, vanuit dit centrum ervaar ik het. En ik ervaar vanuit dit centrum dat het aardig stroomt. En dat is natuurlijk prachtig, want iedereen wordt er enthousiast bij. Oh, moet je kijken, je hebt een vaardigheid geleerd. In die vaardigheid, daar heb je wel zo'n grote vaardigheid gekregen dat het eigenlijk helemaal vanzelf gaat. En zeg je, nou, het is perfect. En dat vindt iedereen schitterend. En pas het maar toe op alle vaardigheden die je kent, wanneer je ergens iets ervaart van dat totaal wrijvingsloze stromen, wanneer je die vaardigheid heel goed beheerst, zeg je, nou, schitterend, dat is prachtig. Dan kom je vrij in de actie. Dan zeg je, nou, dus zen of running, en weet ik wat allemaal, zen van het tennis, en noem maar op. Alles kan daarin dus vrijkomen. Zeg, nou, schitterend. Maar wat ik net zei, pas ervoor op, kijk precies wat er nog aan de hand is. Is er nog een ik die dit allemaal prachtig vindt en zegt, nou, dat heb ik toch mooi allemaal zo geleverd en dit is schitterend en het gaat eigenlijk vanzelf. Is er nog een ik-centrum of kan ook nog dat ik-centrum helemaal verdwijnen? En dan krijg je die flow op een hoger niveau, namelijk van het geheel. Dan is er niet meer een ik die dat zo zegt, nou, oh, schitterend, want ik merk dat het nou allemaal veel prettiger en beter gaat. Nee, het is werkelijk het geheel dat dan de zaken regelt. En er is geen ik meer met zijn eigen belangen dat het doorgaat bijvoorbeeld, want dat is het laatste wat nog speelt. Maar oh, dit is flow en dat vind ik prachtig, als die flow maar doorgaat. Of nou, nee, dit is mooi en nee, op een gegeven ogenblik is dat... Ik zend er weg en dan gaat het door zolang het doorgaat.
Dus dan maakt het ook niet uit of je ermee stopt.
En wanneer die flow stopt, nee, dat is ook helemaal niet erg. Dan zeg je, nou is er helemaal niks. En dat is ook best.
Uitgaan van het waarnemingsstandpunt kan je onderscheid maken in het waarnemen van de lichamelijke processen, dus het handelen, actief handelen, en net zoals dat ook kan je terugvinden in Aikido en dergelijke. En je hebt ook zeg maar getuige zijn of waarnemen van je denkprocessen. Daar kan je ook getuige van zijn. Alleen, het aanzien van lichamelijk en zo, dan kan het op een gegeven moment vrij moeiteloos gaan, zodat je er getuige van bent, zodat je ziet van wat allemaal gebeurt. Maar ten aanzien van je denkprocessen is het veel moeilijker. Omdat namelijk wanneer je dus in die waarnemingspositie gaat zitten, dan is in de eerste instantie nog een activiteit van doen. Omdat je gaf zelf ook aan van dat is nog iets wat je kan doen. En dat refereert dus enerzijds aan een actieve inspanning van het denken om op het waarnemingsstandpunt te gaan zitten. Dus dan ga je ook toch in zekere zin vanuit ik ga je iets bedenken van hé, er is een waarnemingsstandpunt. En anderzijds, wanneer je vanuit het waarnemingsstandpunt gaat kijken, hebben ze ook een getuige zijn van die denkprocessen. Maar daar heb je als het ware dat punt tegen een soort van interne tegenstrijdigheid op, omdat je enerzijds nog steeds vasthoudt aan het waarnemingsstandpunt van hé, ik ben een waarnemer of er is nog een waarnemingsstandpunt, dus een activiteit.
Mm-hmm.
Terwijl aan de andere kant je ook probeert te zien dat, dat er gewoon een denkactiviteit plaatsvindt, zonder dat er een ik is die daaraan vooraf gaat. En daar loop je een beetje vast in die tegenstrijdigheid.
Ja, die vraag die heb je al vaker gesteld, Marco. Maar het is goed om daar beter zicht op te krijgen. En dat is dus het punt dat je, wanneer je deze weg neemt, van het steeds verder afstand nemen, steeds meer waarnemer zijn, dat je op het niveau van de mind, van het denken, en verder, dat daar nog hele gebieden zijn die werkelijk van elkaar verschillen. Dus je kunt met je denken, kun je heel praktisch bezig zijn. Bijvoorbeeld sommetje oplossen, sudoku oplossen. Mm-hmm. En dan ben je echt eventjes bezig met denken. Je wordt je bewust van dat denken. Je zegt, oh ja, ik zit niet goed te denken. Ik heb een foutje gemaakt. Nee, waardoor heb ik dat foutje gemaakt? Dus je wordt je bewust van de denkprocessen. Vanuit een hoger standpunt. En dat is een hoger standpunt van bewustzijn, van waarneming. Het verschil tussen het denkproces en het ik zit die puzzel op te lossen. En ik denk in dat kader. En dat waarnemen, dat moet duidelijk zijn. Dan is er een heel duidelijk niveauverschil. Want op het niveau van die waarneming van die gedachteprocessen is er niet het puzzeltje oplossen. Maar is het waarnemen van de processen die daarbij horen. Dus dat verschil. Hè? Dus je zult dus, wanneer je zegt ik wil hier duidelijkheid in krijgen, dat hele gebied nog beter moeten onderzoeken. Dan zie je dus dat er op het niveau van de mind, van de geest en van het, laat maar zeggen, het bovenpersoonlijke, dat er nog van alles aanwezig is. En dat het werkelijk een verandering betekent wanneer je op die verschillende niveaus gaat staan. Dus dan zie je dus heel duidelijk dat er een verschil is tussen de getuige, jezelf als getuige en jezelf als denker. Wanneer je op het niveau van de getuige blijft staan, dan zie je al die denkprocessen, al die beelden die opkomen, verwerkt worden of niet verwerkt worden. Je ziet het allemaal gebeuren. Het zijn verschijnselen. Ook zo de zintuigelijke indrukken. Ze komen op en ze verdwijnen weer. Dus dan heb je allerlei niveaus die je waarneemt vanuit getuigenpositie. Nou, wanneer dat duidelijk is, dan opnieuw gaan zeggen, hoe zit het nou weer met mezelf als getuige? En ik had het al over, ga dan terug, niet weer op een externe manier, maar op een interne wijze. Dus dan ga je veel meer terug naar jezelf zijn als getuige waarnemer. En dan krijg je heel iets nieuws. Maar dat onderscheid, dat moet duidelijk zijn, want daar zit je vooral mee op het niveau van het denken en ook in je werk. Je bent bezig met allerlei karweien waar je veel moet nadenken. En dan nog een keer afstand nemen en zeggen, ik ben er ook vrij van, want ik zie het op een afstand. Ik ben er getuige van en ik laat het wel gebeuren, maar ik kan ook hier blijven. Ik zei al, tot op het niveau van de getuige kun je dingen beoefenen. Je kunt het getuige zijn beoefenen. Net zoals je dat op lichamelijk niveau bekijkt, kun je dat ook bekijken op mentaal niveau. En dat is een bepaalde instelling. En nogmaals, dat gaat nog steeds van het ik uit en dat kun je beoefenen. Zeg maar, oké, ik zie dat verschil tussen mezelf als getuige, ik blijf daar zitten en al die denkprocessen die daar aanwezig zijn in verband met mijn werk. Meestal, ik zei al, is het een mix. Je doet iets, op dat niveau ben je aanwezig. En je bent meteen ook bewust extern ervan. Zodat je niet 100% erin zit. Soms wel zit je er 100% in. Maar vaak is het een beetje van alle twee. Ja, dat kan een beetje verschuiven. Dus dan kun je ook zeggen, oké, dit is nou op afstand. En dan weet ik ook het duidelijke verschil hoe dat zit. Ik heb al gezegd, ook op het niveau van het denken kan het helemaal loskomen. Dan hoef je niet die omweg te maken via de getuigen. Wanneer je op het niveau van het denken bezig bent, net zo goed op het niveau van het lichamelijk bezig zijn. Op het niveau van het lichamelijk bezig zijn kom je helemaal vrij. De grootste mystici, ja, die zaten daar mijn schoenen te lappen. En door het gewone bezig zijn, in het gewone bezig zijn, boeps, ineens de mystieke eenheid. En mag je waarnemen. Op dat niveau is het direct. Maar wanneer dat niet lukt, zeg je, oké, haal dan maar eens een keer even die afstand en ga het nog maar eens een keer bekijken en ga eens op dat niveau zien. Ook op het niveau van het denken. Wanneer je werkelijk op het niveau van het denken, je bent met cijfertjes bezig. En verdraait op een gegeven ogenblik, dan klopt de balans ineens. En dat laatste is een totale flow, hadden we het net over. En je komt daarin vrij en alles klopt en alles is mooi. Terwijl je dat doet, intern krijg je meer eenheid. Op het niveau van het denken. En ik denk. Je bent daar zo mee bezig, de scheidingen verdwijnen. En op een gegeven ogenblik dan is het leeg. Dan zeg je, nou, het is perfect. En is het stil, zijn alle grenzen weg. Ja, dat kun je allemaal waarnemen. Dat kan, dus je neemt ontzettend veel waar hoe het werkt. Met al die krachten, intern en extern. Maar op een gegeven ogenblik gaat het er weer om dat je steeds weer interne zaken ervaart en extern. En dan komt het interne en externe samen. Je doet iets lichamelijks, bijvoorbeeld schoenlappen of Aikido. En je bent je bewust intern en je bent je bewust extern. Je loopt, oefeningen heb je misschien maar ook. Kilometers lang. Ogen dicht. Je bent je bewust intern en je bent je bewust extern op grote afstand. Tegelijkertijd. Op een gegeven ogenblik gaan die perspectieven samen. Totaal open. Kan ook op het niveau van het denken. Kijk maar, vooral natuurlijk op het niveau van de creatieve denkprocessen. Op een gegeven ogenblik, dan kan het als totaal gebeuren dat er werkelijk vrijheid in komt. En dan zeg je, oké, dat is het beste wat kan gebeuren. Maar je ziet dus, de menselijke geest, de menselijke situatie is zo, dat er eigenlijk altijd zo'n interne waarneming is en een externe waarneming. Die externe waarneming die heeft te maken met een ruimer bewustzijn, dus het is meestal erg goed dat dat erbij komt. Omdat via die interne weg heb je ook vaak een bewustzijnsverenging. De regen die gaat. Je kunt zeggen hier intern, nou ik hoop dat het straks weer opklaart. Buiten allemaal nat, hier gelukkig droog. Maar er is ook een ruime bewustzijn. Je zegt, oh ja, kijk eens. Daar heb je de lage drukgebieden, daar heb je de wolken. Daar heb je de regen over Gouda. Ja, zo gaat dat. En dan nog weer beide perspectieven. En dan zie je dus dat een scheiding tussen die verschillende perspectieven verdwijnt. En dan is het goed zoals het is. Ja, Groot.
Wat dan?
Ja, toch?
Ik ben het helemaal met je eens.
Kijk eens. Mooi.
Maar ik kan wel een vraag stellen. Ik begrijp wat je bedoelt, dus die dualiteit tussen onverschilligheid en assertiviteit, hè? Je kan dat boven waarnemen. En op een gegeven moment dan ben je opeens uit en sta je erboven. Hè? Ja. Ik heb bijvoorbeeld met zwemmen. Ik zwem, op een gegeven moment kom je in de cadens en dan zwem je niet meer, maar je gaat er wel vooruit. Hè?
Ja.
Dus, boep, je bent opeens open.
Ja.
Maar het komt er weinig voor. Dus ik hou het niet vast. Als ik dan aan de overkant ben, dan, ja, dan moet je weer wat gaan doen of zo. Hè. Dus, wat hij zegt, die onrechtvaardigheid wat hij beleeft, hè, dat is echt iets van het ik, natuurlijk. Nou, dat hebben we allemaal. Ik heb wel eens kiespijn en dan denk ik, ja, ik moet open zijn.
Dat is onrechtvaardig.
Ja, dat is onrechtvaardig, maar die kies die blijft kloppen en zo. Hè.
Ja.
Op dat moment, dan kan ik niet zoals Nisargadatta zeggen, nou ik heb wel keelkanker, maar het maakt niet uit. Ik ga toch door met praten. Of Ramana Maharshi die kanker had, die zei, jongens, jullie willen mij allemaal behandelen. Hoeft niet. Ja, dat stadium dat hebben wij nog niet, hè? Misschien jij wel, maar ik niet. Dus je moet er nog eens een suggestie doen om die openheid.
Een trucje.
Nou ja, met trucjes. Een goede theorie is heel, heel praktisch, hè?
Dus, ja.
Begrijp je wat ik bedoel? Je komt er wel eens op Schiermonnikoog, dan wandel je en opeens, ja. Dan ben je open, hè?
Ja.
Dan ga je weer terug en dan moet je weer eten.
Maar dan is het toch heel simpel. Wanneer het wel lukt, wanneer je zo op die manier loopt. Nou, dan ga je door op die wijze en zeg je nou, ik loop nu en terwijl ik eet.
Je blijft eigenlijk in gedachten lopen op zwemmen.
Dat is niet meer in gedachten, dat is de sfeer die zich doorzet. Je zwemt en alles komt vrij. Ja, als je uit water klimt, dan zwem je nog steeds. Als je helder blijft, maar dan moet je kijken wat er gebeurt. En dat is gewoon het punt. Dat er is een heerlijk open sfeer en daarin is zwemmen. En op een gegeven moment is er even weer geen open sfeer. En de oude structuur die herstelt zich. Oh, het is tijd om eruit te gaan. Weg open sfeer. Dus je krijgt ergens weer een bewustzijnsverenging. Het enige is dus om intern, terwijl het gebeurt, heel helder aanwezig te zijn. Heel helder aanwezig zijn, zodat je ook merkt wat daar verder gebeurt in die sfeer. Ook de eerste neiging om weer als een ik naar de klok te gaan kijken, dat je dat door hebt. Zeg stop, het blijft open. Dat is nog wat je daarin min of meer kunt doen, maar dan is het eigenlijk gewoon inclusief in die helderheid gebeurt dat. Oh, het lopen dat gaat nou op deze wijze en er is een totaal vrij zijn. De eerste kracht die gaat werken om die sfeer te doorbreken, die wordt meteen doorzien en het is weer open. Totaal open. wanneer een kracht zich voordoet die weer de dualiteit weer wil herstellen, dan is het in die openheid meteen duidelijk. Oh, er is waarneming en dan is er wel weer een waarneming van die kracht die die openheid wil doorbreken. Maar wanneer dat een totaal open helderheid van bewustzijn is, ja, dan lost die kracht op en dan is het weer helemaal open. En dan, voor zover je nog iets kunt beoefenen op dat niveau van ik neem bijvoorbeeld die vrijheid bij dat zwemmen waar, kun je daar nog, ook nog als een soort ik-bewustzijn heel keen op blijven. Oh, mag dit doorbestaan? Laat ik alsjeblieft een beetje helder zijn. Laat ik niet zo die verkramping van een ik meer krijgen. Wanneer het weer helemaal open is, dan is het helemaal geen probleem. Want dan is het open, is het helder. Maar wanneer daar intern een hele stabiele helderheid is, dan gaan die andere krachten niet meer optreden. Voor zover ze nog wel optreden, krijg je dat mechanisme wat ik net noemde. Blijf helder, je doorziet het vanuit de openheid. In die openheid gaat het weer oplossen. Maar pak het wel op vanuit de situatie waarin het duidelijk open is. Dat is de basis. En ga niet zitten worstelen wanneer het al helemaal vast zit van ik wil eruit en weet ik wat allemaal. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Of ik wil het vasthouden wanneer het er even is. Nee, het gaat er werkelijk om intern die helderheid. Iedereen die heeft ervaringen van dat totale openkomen. Iedereen. Of het nou bij zwemmen is, of bij lopen, of bij weet ik wat voor activiteit. Het punt is het intern zo helder dat het aanwezig mag blijven, ook verder. Of is er een stuk onbewustheid, dat meteen wanneer eventjes zich dat voordoet, even later de dualiteit er weer is. Dat, zo gaat het meestal. En dan zeg je achteraf, nou, dat was een prachtige ervaring. Was het ook. Maar dan blijft het wel ergens gelokaliseerd. Je gaat het erin passen. Het was op die tijd en daar was het. En ik wou dat ik het weer had. Nee. Open laten, intern helder blijven wanneer het aanwezig is. Is het perfect?
Ja, zoals je het zegt, is het de simpelheid zelf. Hè?
Ja, maar het gaat dus om helderheid. Interne helderheid.
Metel, wat is dan het verschil tussen het interne helderheid, dus het besef van die openheid, en een getuigenbewustzijn? Want dat ligt dan heel dicht
bij elkaar. Het ligt heel dicht bij elkaar. Je zou het zo kunnen zeggen hoor, dat kun je intern ervaren. Dat je wanneer het getuigenbewustzijn gaat oplossen, het kosmisch wordt. En dan is het nog steeds een soort, ik ben bewust. Zonder centrum. De laatste conditie is, ik ben bewust. Ja. Het ik ben.
Ja.
Het ligt heel dicht bij elkaar, zeker.
Maar het is dat bewustzijn van, of als getuigenbewustzijn, is veel, zit meer wil in. En ja. Een besef ja. Is gewoon, is er.
Ja, en dan is het ook niet meer gecentreerd. Ja.
Nee, oké. Okay.
Dat besef. Dus je hebt al die overgangen. En hoe duidelijker je dat ziet, hoe dat zit, wat die overgangen zijn, wat voor situaties dat zijn, des te duidelijker kun je het ook verder op een heel open manier openlaten, zodat het meteen ook duidelijk is, inclusief en alles. Oh ja, nou komt dit, nou komt dat, nou komt dit, nou komt dat. En wanneer je ergens in zit, dan weet je ook meteen, oh, ik zit daarin. Dat betekent dus, maar we loslaten. Het centrum blijft dus op het punt van herkennen wanneer het er is.
Maar dan is het geen centrum meer.
En dan is het geen centrum meer. Natuurlijk ook dat herkennen nog op dat universele manier zonder centrum, zelfs dat gaat oplossen. Nou ja, dan is het zoals het is.
Dan is er niks meer te zeggen. Dan zit je daar.
Nee, okay. pas dan zijn er geen woorden meer.
Maar wel, zei je toen, je staat ergens op een randje of een cd. Zelfs in het absolute zou je dus nog een heel vaag, niet een gerelateerd aan een zijn, maar heel vaag besef moeten hebben of kunnen hebben.
Nee, dat besef is er alleen in de overgang
van die
naar het absolute toe.
Oké, niet in het absolute zelf meer.
Nee, dus dat, die scheiding weg. Kun je dan ook niet meer trekken.
Oké. Dan is er gewoon niks meer.
Er is geen enkele beperking meer op een wezenlijke wijze dat er ergens een beperking of een conditionering van zou zijn. Zolang je een idee hebt dat er iets te doen valt, is het duidelijk. Dan zit je in de wereld van de beperkingen.
Ja, precies.
Want dan is er blijkbaar geen volledigheid. Namelijk, er moet nog iets gedaan worden.
Ja, aan het doen er begin is die al gezien.
Wanneer het duidelijk helemaal volledig is, is er niks meer te doen.
Ga je dan niet vervelen?
Sorry?
Ga je dan niet vervelen?
Nou, je wel als een individueel persoon. Maar wanneer je goed kijkt wat die individuele persoon is, is dat niet erg hoor. Want wat is die individuele persoon? Vertel eens.
Ik zou het niet weten.
Nee, ik ook niet. Maar het enige wat je er wel over kunt zeggen, dat het te maken heeft met een bepaald beeld van jezelf. En beelden van anderen. En dan zie je al dat het heel complex is, want anderen hebben weer een ander beeld van jou dan jij weer van jezelf. En het verandert in de tijd voortdurend.
Daarvoor vond ik het al een vossig knap, toch?
Precies. Dus daarom zeg ik, het is niet erg dat dat verdwijnt.
Dat zijn dingen die komen en gaan.
Ja. Dus wanneer ze gaan, is niet erg.
En als ze komen, moet je ze verwelken.
En als ze komen, dan zie je het wel, maar dan pas je er wel voor op om daar helemaal in te duiken en zeggen, nou, dat ben ik. Want dan kom je ook en dan ga je ook. Maar dan word ik heel smartelijk.
En wat wordt er dan bedoeld met het kosmische?
Je hebt ook iets in je waarin je een bepaalde zijnservaring hebt van het kosmische. Zelf, ergens heb je een bepaalde zijnservaring. Oh, ik ben zo groot als de kosmos.
Maar dat is zonder dat er een ik aan was.
Er kan nog een beetje een ik-zweem in zitten, maar dat kan ook verdwijnen. Goed, het hoeft dus allemaal niet te verdwijnen. Natuurlijk mag het allemaal gewoon prachtig doorgaan. Dat is de hele rijkdom van de schepping. Maar er zit geen beperking meer in. Er zit geen specifieke identificatie meer in.
Dus dat als je handelingen doet, dat je daar niet meer mee identificeert?
Ja, begin daar maar mee.
Dan zou werken vakantie kunnen zijn.
Het is altijd vakantie. Er moet niks. Definitie van vakantie. Ja, sommigen die zeggen het anders hoor, die moeten op vakantie van alles. Maar... nee, er moet niks. Als je zegt, ik moet dit en dat, en je ervaart dat van echt als moeten, dan haal je dat toch zelf in je hoofd?
Ja.
Ja, zie je al. Als je dat niet in je hoofd haalt, dan heb je vakantie.
Wat is dan een behoefte in dit verband?
Behoefte is behoefte aan iets anders. Dus het is een situatie van dualiteit. Het is een behoefte aan compleetheid, volledig zijn.
Ik bedoel het in de zin van, zegt er moet niks meer. Dan kan ik me wel iets bij voorstellen. Je hebt allerlei dingen in jezelf van, dit zou ik moeten doen. Dan kan je een beetje loslaten. Ik vind het anders met behoeften. Als je een behoefte ergens toe hebt.
Ja, maar je blijft het bespreken op het niveau van dualiteit. Ik heb behoefte aan iets anders. Mm-hmm. En dan probeer je in de behoefte te voorzien. Mm-hmm. En als je voorzien hebt in de behoefte, zegt nou, oh nee, er hoeft even niks. Totdat nieuwe behoefte komt en zo gaat het maar door. Op dat niveau is er geen einde aan. Totdat je doorkrijgt, oh, die hele structuur van ik heb behoefte aan iets anders... Oh, dat hoeft helemaal niet meer, want in mijn zelf zijn is het volledig. Dat dan op een bepaald niveau bepaalde processen doorgaan, is verder helemaal geen punt. Dat er eten is, slapen is, allemaal, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Er is geen beperking, geen verkramping in dat zelf zijn, want het blijft open. Maar besef wel, vanuit een ik-positie is er steeds behoeftes, die liggen misschien wat meer op biologisch niveau, maar zelfs daar, maar nog meer op psychologisch niveau, is het steeds weer een verlangen naar volledigheid. Namelijk wat eerst in die ervaring gescheiden was van jezelf, wil je weer in de sfeer van zelf zijn brengen. Ook met eten en overeten. Ja, waarom willen mensen blijven eten terwijl het biologisch niet meer nodig is? Ja, het is lekker. Ja, wat bedoel je ermee? Nog meer eten, nog meer eten. Ja, het is lekker op dit moment. Maar het is werkelijk een gevoel van leegte, gemis, dat opgevuld zou moeten worden door het eten. Natuurlijk, het kan gewoon zo spuigmatig uitlopen. Dat je zegt, nou, dit is een situatie die pathologisch is. Maar voordat het werkelijk pathologisch is, nou, dan heb je nog een heel gebied wat eigenlijk ook al pathologisch is. Namelijk, het is het gemis voelen van de volledigheid. Als je dat door hebt, dan komt er een nieuwe situatie. Dan zeg je, oké, ik weet wat het is. Steeds weer die behoeftes voelen, verlangen voelen. Maar het gaat werkelijk om die volledigheid. Dus wanneer ik me daar nu een klein beetje meer op richt, en ik kan dat ergens ervaren, nou... dan is die hele structuur anders dan vroeger. Dus dan is het principieel goed. Principieel moet er niks, is er geen behoefte. Daar in de praktijk, natuurlijk, dan gaat het volgens de wetten die dan gelden, biologische wetten en zo. Mm-hmm.